Hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. Deze dienst is opgenomen op januari 21, zaterdag 2021, in de Torenlaan. Er zijn nu geen openbare diensten op zondag vanwege de corona-lockdown. De spreker is John Karsten. We gaan beginnen met het openingsgebed. Vader in de hemel, we danken u wel. Niet dat we bij elkaar zijn, want dat zijn we niet, maar wel dat we verbonden zijn. We zijn verbonden door uw Zoon, door uw Heilige Geest. Geef dat elkeen die luistert zijn hart mag openstellen voor u, voor uw woord. Dat elkeen contact mag maken met u, bemoedigd mag worden, uitgedaagd. En in deze momenten willen we ook bidden voor de mensen die het extra zwaar hebben. Mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest, nog lijden onder de gevolgen daarvan. Mensen die angstig zijn omdat ze nog niet ziek zijn, maar het zouden kunnen worden. Mensen die in zorgen en werken, politiehandhavers die zich inzetten. Yes. En mensen die in onmisbare beroepen ook bezig zijn. Wilt u hen daarbij zijn? En we bidden voor onze regering dat zij met wijsheid en moed goede beslissingen nemen. Niet slechts voor deze tijd, maar ook voor de verdere toekomst voor ons land. We prijzen uw naam dat u bovenal bent. Dat we kunnen vertrouwen op u, dat we onze rust hebben in u. Amen. We gaan naar de prediking. En boven de prediking heb ik gezet vrijspraak. Vrijspraak. Ik zou ook hebben gezet gerechtvaardigd. Maar dan had ik moeten uitleggen wat gerechtvaardigd betekent. En gerechtvaardigd betekent vrijspraak. De schriftlezing zal zijn Romeinen 3, de versen 21 tot 26. Maar eerst dingen veranderen. Er is een nieuwe Amerikaanse president, nummer 46. Dat is nu wel bekend, dus dat weet u wel. En hij komt in een land dat verscheurd is door tegenstellingen. Mogelijk gemaakt ook door de moderne media. En met breuklijnen die teruggaan in haar en hun geschiedenis. Maar ook in Nederland hebben we verwikkelingen. We hebben een demissionair kabinet. Afgetreden vanwege de kindertoeslagaffaire. En ik ga niet trachten uit te leggen hoe die in elkaar zit, want daarvoor heeft u de talkshows en dergelijke. Maar u zal weten dat de slachtoffers van die affaire krijgen 30.000 euro en kwijtschelding van overheidsschulden. Inmiddels is duidelijk dat die kwijtschelding een probleem geeft, want nu komen andere schuldeisers die de schuld niet hebben kwijtgescholden, allemaal om geld. Nog erger voor die mensen was dat ze fraudeurs zijn uitgemaakt. Ze voelden zich in een hoek gezet, uitgemaakt voor criminelen en ze hadden daar ook grote gevolgen van. In zekere zin kun je zeggen dat zij nu daarvan vrijspraak hebben. Ze zijn gerechtvaardigd, ze zijn geen fraudeurs. Ze kunnen hun hoofd hoog heffen en zeggen van nee, het was een fictieve schuld. Ik heb misschien een fout gemaakt en in formulieren kun je een fout maken. Of er is door een bureau iets gedaan wat buiten mijn weten gebeurd is. Maar ik ben vrijgesproken. Ik kan nu echt inderdaad iedereen recht in de ogen kijken. Paulus gebruikt ook de taal van vrijspraak voor wat God door Christus heeft gedaan. Meestal kennen we dat als het gerechtvaardigmaking rechtvaardigmaking. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling heeft men op bepaalde plaatsen gekozen voor de vertaling vrijspraak. En dat is correct, want rechtvaardigmaking komt als taal uit de rechtbank, uit het juridische spraakgebruik. Als je bent beschuldigd van een misdrijf, dan kom je voor de rechter. En dan is de aanklager die zegt, heeft het gedaan, dit zijn de bewijzen. Je hebt een advocaat die zegt, heeft het niet gedaan, dit zijn de bewijzen. En dan zal de Nederlandse rechter, 1 of 3, ligt eraan hoe zwaar het is, tot een vonnis komen. En die vonnis is schuldig of onschuldig, gebaseerd op zijn verslag. En als u onschuldig verklaard bent, dan heeft u vrijspraak. Dan kunt u naar huis gaan, krijgt u ook een schadevergoeding als u een paar dagen in de gevangenis bent geweest. En dan kunt u ook afvragen of u niet een schadeclaim kunt indienen tegen deze of gene. Vrijspraak. Nu, Paulus schrijft hierover onder andere in de schriftlezing Romeinen 3, 21 tot 26. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling en ik raad u aan om thuis na de prediking, of u kunt ook even stopzetten, het nog een paar keer te lezen, want het is een heel compact stukje en de vertalers hebben zoveel woorden gebruikt als nodig is in het Nederlands om het een beetje duidelijk te maken. En daardoor kunt u verschillen vinden met andere vertalingen. Maar afgezien van één of twee punten die mogelijk, mogelijk ook anders zouden kunnen, is dit een hele goede weergave. Er staat boven in rood, rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Tot zover. Dit gedeelte was het favoriete gedeelte van Martin Luther, de hervormer. In zijn eigen Bijbel schreef hij in de kantlijn, dit is het belangrijkste gedeelte in de Romeinenbrief en in heel de Bijbel. En dit is ook begrijpelijk als we kijken naar het leven van Martin Luther. Hij was monnik geworden en als monnik kon hij studeren en werd hij dokter in de theologie aan de Nieuwe Universiteit in Wittenberg. Maar hij had wel een probleem. Hij zocht een genadige God, maar hij wist ook God is heilig en rechtvaardig. En ja, rechtvaardig, wat betekent rechtvaardig? Nou, rechtvaardig is tamelijk simpel. Rechtvaardig is dat je krijgt wat je toekomt. Dat je krijgt wat je verdient. Er is een Sinterklaasliedje dat we niet zo vaak meer zingen, of misschien wel, ik weet het niet. En dat is, wie goed is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe. Nu weet ik dat de pieten, ongeacht hun kleur, niet zo gauw meer een roe mee meedragen. Maar de roe is inderdaad een stok. Dus met andere woorden, als je goed bent, dan krijg je lekkers. Als je stout bent, krijg je slagen. Je krijgt wat je toekomt. En dus was Luther bang voor God. Hij vreesde Gods oordeel. Want ja, God kon genadig zijn, maar een rechtvaardige God geeft je wat je toekomt. En wat je toekomt als zondig mens is niet veel goeds. En zo is het niet geëindigd met Luther. Hij kwam tot het inzicht, wat in dit stukje zo duidelijk staat, dat Gods rechtvaardigheid wordt bewezen doordat hij rechtvaardigt of vrijspreekt en ieder die in Jezus gelooft, omdat Jezus het middel is waardoor zichtbaar is hoe rechtvaardig God is in zijn toren tegen zonde, maar ook hoe genadig God is voor zondaren die in berouw tot hem komen. We gaan kijken naar dit gedeelte. En dit gedeelte wordt niet alleen door Luther beschouwd als heel belangrijk. Er zijn heel veel Bijbeluitleggers die denken dat dit ja, het allerbelangrijkste is in de brief aan de Romeinen. Nu even terzijde, dat is niet helemaal juist, want er komen nog meer hoofdstukken. En wat God gedaan heeft in Jezus is zo omvattend, zo diep, zo veelzijdig, dat je meerdere ja, omschrijvingen nodig hebt om dat helder te maken. En voor Joodse mensen die het Oude Testament kennen, de wet en de profeten, die weten van een heilige, rechtvaardige God, van een eindoordeel, ja, van verzoening door offers en plaatsvervanging, ja, dan is dit het verhaal dat inderdaad duidelijk maakt hoe God vrijspraak geeft door de dood van Jezus, door het geloof. Maar als we wat minder thuis zijn in het Oude Testament, dan is het ook mogelijk te weten dat door de dood van Jezus en wij geloven in hem, wij dicht bij God weer kunnen komen. Dat de kloof weer gedicht is. Nu, hoe zit het? Nou, dit gedeelte maakt duidelijk, maar dit is al in het verleden ook al gezegd, allen hebben gezondigd. Heidenen, natuurlijk, maar ook Joden. En het gekke is, er is geen mens ter aarde, of hij heeft wel dingen gedaan waarvan hij spijt heeft, waarvan hij weet dat had niet gemoeten. En van sommige dingen die zijn bij wet verboden, en dan moet je geluk hebben in welk land je ligt voor welke wat verboden is. Maar voor andere dingen die niet door wet verboden zijn, dan kan het nog steeds misgaan. En van elke zonde kunnen we zeggen, ja, je kunt het vermijden, maar het is niet te vermijden dat mensen misstappen doen. Dus ongeacht je kleur, je ras, je stand, zonde is het probleem. En God is heilig en rechtvaardig. We zien dat in het Oude Testament. Als God bij zijn volk komt wonen in de tent, de tabernakel, in het heilige der heiligen, ja, dan zijn er lagen omheen. Niet iedereen mag komen in het heilige der heiligen. Niet iedereen mag komen in het heilige. Niet iedereen mag komen bij de tabernakel. Want ja, God is als radioactiviteit. Hij brandt los tegen zonde en onreinheid. En door zonde zijn we allen van God gescheiden. Terwijl we gemaakt zijn om te leven in gemeenschap met God. Mensen zijn gemaakt, net als vissen, zoals vissen in het water zwemmen, zijn mensen gemaakt om gemeenschap te hebben met God en daarin ook grote vreugde te bedrijven. Dat betekent niet dat we de hele dag in de kerk hoeven te zitten en psalmen te zingen, want God is er ook als we koken, als we eten, als we boodschappen doen, als we werken, want dat doen we ook. God is er te allen tijden, in al onze dingen. En als we kijken naar wat mooi is en wat schoon is, dan mogen we daar ook in zien dat mensen die naar Gods beeld gemaakt zijn, mooie en goede dingen kunnen maken. We zijn als mensen gemaakt voor omgang met God. En het goede nieuws is, allen hebben gezondigd, maar dat God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Ja, met Jezus Christus. De naam Jezus geeft aan wie hij is. Hij is degene die redt. Christus was aanvankelijk niet een eigen naam, maar een titel. Hij is de Christus, hij is de Messias dus, de gezalfde, de door God aangewezen persoon die beloofd is. Hij is de beloofde Messias van Israël. Maar Jezus is ook de Zoon van God. En hij kwam, werd afgewezen en stierf aan het kruis. De brieven van Paulus zijn geschreven voordat er een evangelie geschreven is. Maar de verhalen die in de evangelientijd terechtgekomen waren al en werden ook doorverteld. En ook Paulus maakte duidelijk, Jezus was een afstammeling van David en de opgestane zoon van God. En deze Jezus is degene die God aangewezen had. Nu, als God Jezus opwekt uit de dood, laat God zien dat zijn zoon echt zijn zoon is. Als we kijken naar Caiaphas, de Joodse leiders die Jezus veroordeelden, dan heb ik wel wat begrip voor ze. Want ja, hier heb je een mens die beweert gelijk te zijn aan God. Nou, dat is of waar of godslastering. En zij dachten, dit is godslastering, dat kan niet. Maar God heeft het oordeel omgewenteld. God heeft zijn zoon gerechtvaardigd door hem uit de dood op te wekken. En nu, wie Jezus aanneemt, wie gelooft dat hij is de Zoon van God, dat hij de Verlosser heeft, die heeft vrijspraak. En die vrijspraak, dat is rechtvaardiging nu. Voor Joodse mensen, vooral ook Farizeeën, die zagen uit naar een oordeel aan het einde van de tijden. En daar was de hoop maar dat de goede daden beter waren dan de slechte daden en dat ze daardoor vrijspraak zullen krijgen. Het goede nieuws is dat door de dood van Jezus God de Vader het oordeel over zonde al voltrokken heeft. En in zijn opstanding is er dus vrijheid voor allen die in hem geloven. God is genadig, maar ook rechtvaardig. De dood van Jezus, historisch gezien, kwam door waar hij was, wat hij zei En het feit dat Joodse leiders hem niet accepteerden als wat hij zei dat hij was. En een Romeinse heerser die dacht van, nou ja, beter rust in de tent dan wat anders. Maar ook al die zonden, die zijn zoals wij ook zijn. Er waren hele gelovige mensen die er niet bij waren. Ja, zo kunnen we ook zijn. Er waren hele gelovige mensen die zich inzetten voor een zaak of een persoon die niet deugde. Ja, dat komt ook voor in onze tijd, dat mensen opwekken en lijden. En helaas, de geschiedenis leert ons dat we misschien niet zoveel van de geschiedenis leren. Dat ja, nationalisme, racisme kan heel makkelijk opgeroepen worden. Angst en haat voor de vreemde die bedreigend is, dat kan heel makkelijk bespeeld worden. Maar God ziet zonde niet maar over het hoofd. De zonde van mensen leidde ertoe dat Jezus niet alleen op aarde kwam, maar ook ging aan het kruis. Maar de dood van Jezus, dat hij dat accepteerde, laat ook zien dat Jezus tot het uiterste gaat om mensen te redden. Nu, Jezus' dood was middel tot verzoening. Hij leed in onze plaats. Ja, als je kunt niet twee keer voor hetzelfde veroordeeld worden. Dus hij leed in onze plaats en nu mogen wij als verloste mensen leven. We leven in een vreemde tijd. Er is nog een pandemie gaande met de oude variant corona en met de nieuwe Engelse variant die opkwam. Mensen worden ziek, mensen overlijden. Er is veel dat we niet mogen, veel dat niet kan. En we kunnen thuis gaan zitten piekeren en wie het nieuws volgt kan ook terneergedrukt worden, want er is veel wat terneerdrukt. Economische zorgen, gezondheidszorgen, heel veel zorgen kunnen zijn. Maar dan is het goed om te denken aan het goede nieuws. Het goede nieuws, God is niet boos op jou. God is niet boos op u. Hij houdt zoveel van u dat hij naar u toe kwam in zijn zoon. Dat zijn zoon verdragen heeft wat zondige mensen, ook religieuze mensen, hem aandeden. En uiteindelijk door zijn dood heeft hij verlossing teweeggebracht. En wij mogen dan zijn de kinderen van God. Meer nog, we mogen nabij God zijn. En in die kracht kunnen we dan leven. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, we danken u wel dat we vrijgesproken zijn. Dat er geen verleden is dat ons drukt in uw ogen. Dat we aangenomen zijn als zonen en dochters van de levende God. En dat we zodanig een deel kunnen zijn van uw oplossing. Dat we zodanig ja, stelling kunnen nemen tegen haat en ja, domheid soms ook wel, maar ook wel racisme en alles wat kwaad maakt en slecht maakt. Help ons dan ook om een zouten zout en een lichtend licht te zijn en wel op een wijze waardoor u verheerlijkt wordt. Help ons te zijn als Jezus, want daartoe zijn we ook vrijgekocht, daartoe zijn we ook vrijgesproken, daartoe zijn we verlost. En dan bid ik in het bijzonder nogmaals voor degenen die thuis luisteren, die zich afvragen of ze naar buiten kunnen of mogen, die zich zorgen maken over hun gezondheid, over mensen die ze misschien verloren hebben of die in ziekte zijn. Wees hen erbij in al die situaties en geef dat wat u bewerkt hebt, dat wij nabij God mogen zijn, dat we dat mogen merken, dat in de donkere nacht u er bent. En dit bidden we in Jezus' naam. En nu wil ik u ook de zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.